Goedenavond. Fijn dat jullie gekomen zijn. Moesten jullie nog aarzelen of je liever de lijsttrekkersdebatten zou horen of dit? Nee? Ik kan beter aan de mensen vragen die thuisgebleven zijn natuurlijk. Alles is al gezegd. Ik kan me niet voorstellen dat er vanavond nog wat nieuws bij komt. We lezen vanavond uit Ezra 7 en 8. U weet het, de boeken Ezra en Nehemia vormen eigenlijk één geheel. Het is ook in de Hebreeuwse Bijbel eigenlijk één boek. En zo was het van oorsprong, ik weet niet waarom het ooit opgesplitst is. Het vormt één doorlopend geheel. Dus je kunt zeggen, ik heb hem niet aanstaan. Ik vergeet dat altijd. Maar er is altijd iemand die zo vriendelijk is om mij wat content te maken. Fijn dat u dat nu doet en niet halverwege. Met de Heer de Vizier. Moet ik helemaal opnieuw beginnen, broeder? We lezen vanavond uit Ezra 7 en 8. Ik lees uit de NBG-vertaling. En ik begin te lezen in Ezra 7, vers 1. Hierna, onder de regering van Artaxasta, de koning van Perzië, trok Ezra op. Vers 6. Deze Ezra trok op uit Babel. Hij was een schriftgeleerde, bekwaam in de wet van Mozes, welke de Heere, de God van Israël, gegeven had. En daar de hand van de Heere, zijn God, over hem was, had de koning hem alles gegeven wat hij verlangd had. Vers 9, in het midden. Op de eerste van de vijfde maand kwam hij te Jeruzalem aan, daar de goede hand van zijn God over hem was. Want Ezra had er zijn hart op gezet om de wet des Heeren te onderzoeken en haar te volbrengen, en om in Israël inzetting en verordening te onderwijzen. Vers 27. Geprezen zij de Heere, de God onze vaderen, die de koning, dat is koning Artaxasta, zulks in het hart gegeven heeft, om het huis van de Heere die in Jeruzalem woont, luisterrijk te maken, en mij gunst heeft doen vinden bij de koning, zijn raadsheren en alle machtige vorsten des konings. Ik nu vatte moed, daar de hand van de Heere mijn God over mij was, en vergaderde uit Israël hoofdmannen om met mij op te trekken. Vers 15 van hoofdstuk 8. Ik vergaderde hen bij de rivier die naar Ahava stroomt, en daar legerden wij ons 3 dagen. Toen ik acht gaf op het volk en de priesters, vond ik daar niemand van de levieten. En dan stuurt hij er boodschappers om uit om levieten te werven, om met hem mee te gaan. Vers 18. Toen brachten zij ons, daar de goede hand van onze God over ons was, verstandige mannen uit de zonen van Mali, de zoon van Levi, de zoon van Israël. Vers 21. Toen riep ik daar bij de rivier Ahava een vasten uit om ons te verootmoedigen voor onze God, en van hem een voorspoedige tocht af te smeken voor ons, onze kinderen en al onze haven. Want ik had mij geschaamd van de koning een leger en ruiters te vragen om ons te beschermen tegen vijanden onderweg. En we hadden namelijk tot de koning gezegd: de hand van onze God is ten goede over allen die hem zoeken. Maar zijn macht en zijn toren zijn tegen allen die hem verlaten. Dus vasten wij en smeekten onze God hierover en hij liet zich door ons verbidden. Vers 31. Wij braken dan op van de rivier Ahava op de 12e van de eerste maand om naar Jeruzalem te gaan en de hand van onze God was over ons en redde ons uit de macht van vijanden en struikrovers. Zo kwamen wij te Jeruzalem aan. Vers 35. In diezelfde tijd brachten de ballingen die uit de gevangenschap waren gekomen, brandoffers aan de God van Israël. 12 stieren voor geheel Israël. Weg 36. Ook overhandigden zij de bevelschriften van de koning aan des konings stadhouders en landvoogden van het gebied over de rivier. En deze verleenden hun steun aan het volk en aan het huis Gods. Tot zover de lezing uit Gods woord. Wij maken in dit hoofdstuk een grote sprong in de geschiedenis. U weet het, we waren aangekomen in de 6e eeuw voor Christus. Ik heb de jaartallen hier mooi bijgeschreven. Het jaartal dat koning Kores het volk toestemming gaf terug te keren naar Jeruzalem, dat was 539 voor Christus. Maar het duurde een hele tijd voordat de tempel die ze daar zouden gaan herbouwen gereed was. Dat was 23 jaar later in het jaar 516 voor Christus. En daar zijn we geëindigd de vorige keer in hoofdstuk 6. En dan duurt het 58 jaar, dat is een hele tijd. En dan zijn we aangekomen in het jaar 458 voor Christus. Misschien zegt u dat niet zoveel, maar in ieder geval ziet u daaruit dat dit al een hele afstand was. Ezra was nog lang niet geboren toen dat bevel uitging van koning Kores dat de Judeërs terug mochten naar hun land. Van 539 tot 458, dat is een hele tijd. Ezra moet ervan genoten hebben van die berichten dat in Jeruzalem de tempel herbouwd was. Dat was natuurlijk geweldig. Dat betekende dat er weer enigszins een geordend leven zou ontstaan daar in het land Judea. En dat betekende een geweldige stimulans voor mensen om ook te komen. De eerste die kwamen, dat waren de dappersten. Die troffen een woestenij aan. Die hebben dat alles weer met de handen opgebouwd. Die hebben ook die tempel gebouwd. En dan komen er wat minder stoutmoedigen. Als die dan horen dat die tempel er staat en dat er daar weer een geregeld leven is ontstaan. Een geordende samenleving. Dan komt daar weer een hele nieuwe schare. Mensen die ook opnieuw geboren waren. Ik bedoel, die nog helemaal niet leefden in die vroegere tijd. Maar onder leiding van Ezra is er een geweldig nieuw verlangen. Vergeleken met het eerste. Voor een tweede grote uittocht. Uit Babel, terug naar het land van de vader. Ezra is een heel ander figuur dan Zerubabel. Nou had Zerubabel ook een priester bij zich, Jezua of Jozua geheten. Maar Zerubabel was toch de hoofdfiguur, een man uit het geslacht van David. Meer het koninklijke type, ook al is hij natuurlijk nooit koning geworden. Dat kan niet in een Perzisch rijk waar de feitelijke machthebber de koning van Perzië is. Ezra is een priester. Het hoofdstuk begint met een lange afstammingsreeks. Om duidelijk te maken dat deze Ezra uiteindelijk afstamde van Pinehas, zegt vers 5, de zoon van Eleazar, de zoon van Aaron, de hoge priester. Hij was uit de hoge priesterlijke familie. De nadruk ligt nu op deze priester. En eigenlijk nog op iets anders. Want priester was hij door afstamming. Maar hij was nog iets anders. Hij was een schriftgeleerde. Dat woord komt hier voor het eerst in het Oude Testament voor. En dan moet u niet denken aan dat soort schriftgeleerden dat wij in de evangelie tegenkomen. Dat vaak heel erg wettisch was. En dat zich verzette tegen de Heer Jezus. Dat moet u helemaal vergeten. Deze man was een theoloog, zouden we vandaag misschien zeggen. In elk geval iemand die intensief studie had gemaakt van de Torah, de wet van Mozes. De traditie zegt zelfs dat de wet van een Joodse traditie, dat die wet van Mozes intussen helemaal verloren was gegaan en dat deze man deze wet weer helemaal compleet, letter voor letter, van de Heere God zou hebben terugontvangen. Nou, daarvan vertelt de geschiedenis ons helemaal niets. Het is ook erg onwaarschijnlijk. Maar het laat wel zien dat Ezra in de Joodse traditie als een buitengewoon belangrijk man werd beschouwd. Een man vergelijkbaar met Mozes. Een soort tweede Mozes. Zoals Mozes de wet gegeven had, zo heeft Ezra die wet als het ware opnieuw gegeven na de ballingschap. En ook al zou die wet niet helemaal verloren zijn gegaan, dan was de kennis daarvan toch verre te zoeken. Het was natuurlijk ook niet zo makkelijk, die mensen hadden geen bijbels, ze moesten het doen met wetsrollen. En daar in Babel is er van de bestudering niet veel terecht gekomen. En als Ezra dus optrekt naar het land, dan is dat omdat hij blijkbaar, dat staat hier niet zo rechtstreeks, maar dat kun je tussen de regels doorlezen, omdat hij twee grote verlangens heeft. Ten eerste, die tempel staat er nou wel, en dat is al moeilijk genoeg geweest, maar hoe staat het nu met die dienst in de tempel? Zijn er wel genoeg priesters? Vooral ook, zijn er wel genoeg levieten? Want dat zijn niet alleen maar hulpjes van de priesters. Dat zijn ook de mensen die in Israël die wet moeten onderwijzen. Ezra is dé kenner van die wet. Maar hij kan dat niet in zijn eentje af, om die wet te onderwijzen. Er moeten levieten komen. Een tempel hebben is één ding. En het geweldige, heerlijke, dat God weer een plaats heeft waar hij hier op aarde kan wonen bij zijn volk, dat is ook mooi. Ik heb u al gezegd, we lezen weliswaar nergens dat de Shechina, de wolkolom, op deze tempel is neergedaald. Maar toch lezen we elke keer hier over de Here die in Jeruzalem woont. Ook in die lange brief van Artaxasta, de koning, waaruit ik niet heb voorgelezen, vanaf vers 12 in hoofdstuk 7 tot en met vers 26, die lange brief. Daarin lezen we meermalen over de Here of de God die in Jeruzalem woont. Aan het eind van vers 15 en vers 16 en vers 17. En dat is heel bijzonder. De Heere was in het midden. Je zou kunnen zeggen, dat is toch voldoende. Als we de Heer hebben, dan hebben we toch alles. Maar dat is een beetje eenzijdig gedacht. In het boek Haggai, waar ik u de vorige keer uit geciteerd heb, lezen we dat Haggai erop wijst dat God vanaf het allereerste begin bij zijn volk gewoond had met zijn geest en met zijn woord. Nou, met die geest is het wel goed. Als de Heere weer zelf te midden van zijn volk woont, dan is dat hetzelfde als wanneer wij Nieuw Testamentisch zeggen, Gods geest woont in de gemeente van God. Want die gemeente, dat weet u, wordt met een tempel vergeleken. Wat toen een letterlijke tempel was, dat is vandaag de tempel van God. Dat is de gemeente van de levende God. En daarin woont God de Heilige Geest. Dat kunt u lezen in 1 Korinther 3 vers 16... In 2 Korinthe 6 vers 16, in Efeze 2 vers 20 tot 22. Drie belangrijke schriftplaatsen die ons zeggen dat de gemeente een tempel is waarin God de Heilige Geest woont. In sommige kringen lijken ze te denken dat ze aan de geest ook genoeg hebben. Misschien is dat ook wel een reactie op zoveel christenen die het altijd maar hebben over het woord, het woord, het woord, terwijl het daar zo'n kille, dorre, dogmatische bedoeling lijkt. Waaruit zo weinig kracht van de geest spreekt. Dat mag zo wezen, maar dat is geen excuus om dan maar in het omgekeerde gevaar te vervallen. Namelijk dat er heel veel van de geest is, dat nemen we dan maar even aan, dat het allemaal echt is. En dat het woord ernstig tekort komt. Ik was vorige week bij de opening van de nieuwe kerk van Jan Zijlstra in Leiderdorp en was onder de indruk van het feit dat daar zoveel nadruk werd gelegd tot grote spandoeken aan toe op het woord, het woord. Een grote Bijbel die daar heel centraal in die kerk werd neergezet. Voor iemand die zoveel praat over de Heilige Geest is dat een goed getuigenis. Het gaat om het woord. Geest en woord horen bij elkaar. In willekeurige volgorde. Het woord kan niet zonder de geest en de geest kan niet zonder het woord. God woont weer in Jeruzalem. Maar hier is een man, door God gezonden, die het op zijn hart heeft, dat in Israël dat woord weer centraal zal staan. En dat woord was in verregaande mate onbekend. Nogmaals, heel simpel, alleen al doordat die mensen nauwelijks de kans hadden om de Bijbel in te zien. Die was op zeldzame, dure rollen geschreven en die kon iedereen gewoon mens zomaar niet inkijken. Dus wat er nodig was, dat was onderwijs, onderwijs, onderwijs. Zo goed als dorre dogmatiek en dorre orthodoxie zonder de geest verwerpelijk is, zo goed is een praten en leven en werken door de geest of wat daarvoor doorgaat, maar zonder kennis en toepassing van het woord van God even verwerpelijk. En kijk nu eens, laat ik eerst nog wat anders zeggen voordat ik u laat kijken naar deze Ezra. Ik wijs op een sleutelvers, dat is vers 27. Lees eens wat daar staat. Dat is een woord van Ezra zelf. Grote delen van dit boek zijn door hem geschreven in de ik-vorm of de wij-vorm. Hier zegt hij, geprezen zij de Heere, de God onzer vaderen, die de koning, koning Artaxasta, zulks in het hart gegeven heeft. Dat is alles wat er in die brief staat, in vers 12 tot 26, waarin koning Artaxasta toestemming geeft voor deze tweede immigratie, maar waarbij hij bovendien grote middelen ter beschikking stelt en ook een oproep doet dat er middelen beschikbaar gemaakt worden voor de dienst van de tempel in Jeruzalem. Dat is natuurlijk geweldig, dat God het hart van deze koning had bewerkt om deze toestemming en zelfs deze aanmoediging per brief mee te geven. Dat was een geweldige stimulans. Zonder dat was het niet mogelijk geweest. Ze konden niets doen zonder de toestemming van de koning van Perzië. Maar nou komt het in vers 27. Wat had de God die koning in het hart gegeven? Om het huis van de Heere die in Jeruzalem woont, luisterrijk te maken. Dat is een sleutelterm. Luisterrijk te maken. Hoe doe je dat? In eerste instantie zou je zeggen, nou, het huis van God wordt luisterrijk gemaakt als die schitterend versierd wordt. En daar hebt u ook gelijk aan. Het gaat in deze hoofdstukken ook over grote hoeveelheden goud en zilver. Die tempel wordt dus letterlijk versierd met goud en zilver en daardoor luisterrijk, schitterend, heerlijk, prachtig gemaakt. Maar dat is niet het enige. Dat deed men allemaal tot eer van God. Want hoe mooier zijn huis wordt, des te meer wordt God erin geprezen. Dat is voor ons nog net zo. In 1 Korinthe 3 lezen we dat we op het fundament, dat is Christus zelf, kunnen bouwen aan het huis van God, aan de tempel van God, met goud en hooi en stoppelen. En dat verbrandt straks in het vuur van het oordeel. Dat houdt geen stand, dat is waardeloos materiaal. Maar ook met goud, zilver en edelgesteend. Daar ziet u hoe actueel dat is. Bouwen met goud, zilver en edelgesteente, sommigen dat passen dat toe op de personen die we toevoegen. Wij moeten ware kinderen Gods toevoegen en niet alleen maar uitwendig meelopers. Mensen met een schijn van godsdienstigheid die geen innerlijke waarde hebben voor God. En die uiteindelijk als hout, hooi en stoppelen in het beproevende vuur van Gods oordeel omkomen. Maar je kunt het ook toepassen op de leringen. Als iemand valse leer brengt is dat hout, hooi en stoppelen. Als iemand de waarheid van God verkondigt, is dat goud, zilver en edelgesteent. En dan zie je hoe dat goud en zilver dan ook komt bij dat tweede grote, waardoor het huis van God luisterrijk gemaakt wordt. En dat is doordat het woord op de kandelaar wordt geplaatst. Dat was het grote verlangen van Ezra. Dat huis moest een luisterrijke plaats worden, door goud en zilver, prima. Maar bovenal, doordat het een plaats zou zijn waar de wet de Torah verkondigd wordt. Ik zeg liever de Torah, want wet klinkt zo wettisch. En Torah betekent niet letterlijk wet. Torah betekent onderwijs. Het is het onderwijs van de Heere God. We lezen in Jesaja 2 dat eens, en dat is het Messiaanse Rijk, Jeruzalem en de tempel die daar gebouwd zal worden, de plaats zal zijn van waar de wet, de Torah, uitgaat. En van heinde en ver zullen de volkeren komen om die Torah te horen. Het onderwijs uit de mond van God. Daarom is dat zo belangrijk. Ook wat hier gebeurt, dat is een voorbode daarvan. Ezra heeft het in zijn hart om dat woord van God zijn centrale plaats te geven. En nu moet u eens kijken hoe God hem daarvoor heeft voorbereid. Dat vindt u in vers 10. Ik kom denk nog even verder, maar ik wil dit eerst afronden wat Ezra zelf betreft. In vers 10 leest u, Ezra had er zijn hart op gezet. Dat is een sterk woord. Dit was maar niet een kwestie van zijn verstand alleen of van zijn gevoel. Met zijn hele hart had hij dit streven. Drie dingen. En dat is een les voor iedereen in Gods kerk die onderwijs mag geven. Dat geldt voor de mensen in deze gemeente die dat mogen doen. Het geldt voor iedereen wereldwijd die onderwijs mag geven. Let op dit voorbeeld van Ezra. Ten eerste, hij had er zijn hart op gezet om de wet des Heren te onderzoeken. Ten tweede, haar te volbrengen. Ten derde, haar te onderwijzen. Ziet u die volgorde? Je kunt niet onderwijzen als je niet eerst onderzocht hebt. Nou, dat vindt u misschien vanzelfsprekend. Maar er zijn ook luie onderwijzers van Gods woord. Die denken aan de tekst in Markus 13. De Heilige Geest zal het je op dat ogenblik wel geven. Ja, maar dan gaat het over mensen die voor koningen en keizers worden geplaatst. En daar hun getuigenis moeten geven. Dat ze met de dood moeten bekopen misschien. Die mogen vertrouwen dat de Heere God ze de rechte woorden in de mond mag geven. Maar dat vers is geen excuus voor luie docenten van Gods woord. Zo van de Heilige Geest zal het mij wel geven. Als je het niet eerst hebt bestudeerd, dan praat je alleen maar onzin. Je hoort vandaag dat ze wel eens zeggen, oh, je hebt niet nodig om boeken te lezen. Of om theologische cursussen te volgen. Of wat dan ook, studie van te maken. De Heilige Geest zal het me zo wel geven. Ik zal u vertellen, ik heb nog nooit iets goeds daaruit zien voortkomen. Nog nooit. Ik durf rechtstig de stelling aan te gaan dat mensen die niet studie hebben gemaakt van het woord van God, met behulp van wat andere leraren van Gods kerk bijeen hebben gebracht, dat die geen vorderingen maken in de waarheid. Want denk erom, de normale wijze waarop wij inzicht krijgen in de gedachten van God is via de leraren van de kerk. Want God, want Paulus schrijft, en God via hem, in Efeze 4 vers 11, dat God aan de gemeente gegeven heeft apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraars. Zo goed als wanneer je in de moeilijkheden zit, God herders gebruikt. Mensen met een pastoraal hart om je te helpen. Zo goed als verderweg de meeste mensen die tot geloof komen, dat doen door de bediening van evangelisten. Zo ontvangen wij ook onderwijs over het woord van God. En het meeste wat wij weten, dat hebben we ontvangen via anderen. Dat is de normale orde bij God. En als iemand dat veracht, en die komen die mensen wel eens tegen, als iemand dat denkt niet nodig te hebben, ja, dan zijn die mensen overgeleverd aan de eigen willekeur van hun hart. Dat geldt natuurlijk niet voor u, want u bent vanavond gekomen om onderwijs te ontvangen. U hoort dus niet bij die mensen. En de mensen die later deze cd-opname horen, daar geldt het ook niet voor. Dat zijn allemaal mensen die willen leren. Maar geef het maar door aan die mensen die dat allemaal niet nodig meenden te hebben. Er komt niets goeds uit voort. Het worden grote fantasten. Er lopen mensen in Nederland rond met de ene fantastische uitleg van de Bijbel naar de andere. En fantastisch in de zin van producten van hun fantasie. Waarom? Omdat ze zich ver verheven voelen boven het onderwijs van anderen. Dit is het eerste. Je kunt alleen maar doorgeven wat je eerst bestudeerd hebt. En niet alleen maar met je verstand, maar wat door je eigen hart is heen gegaan. Dat is ook heel belangrijk. Je kunt al een preek voorbereiden door wat boeken te bestuderen, maar is het ook door je hart heen gegaan? En dat betekent in de eerste plaats, dat staat dan hier en zo niet, maar ik wil dat toch benadrukken, doordat je God ervoor hebt leren aanbidden. Elke waarheid die je mag ontvangen, elk inzicht in Gods woord moet je als het ware in aanbidding aan hem teruggeven. En het tweede is, en dat vind je hier bij Ezra ook, dat is het tweede wat hier genoemd wordt, je moet Gods woord niet alleen onderzoeken, je moet het ook volbrengen. Van ieder die het woord Gods verkondigt in de gemeente, en daarom is dat ook zo verantwoordelijk werk, mag je verwachten dat zo iemand niet alleen maar er verstand van heeft, maar ook in zijn eigen praktische leven deze dingen naleeft. Zeker, al op een gebrekkige wijze, met vallen en opstaan, niemand is volmaakt, maar toch, je ziet, dit is de grondtoon, dit is de grondinstelling van iemands leven, om waar te maken wat je zelf predikt. Pas als derde staat hier het onderwijzen. Eerst onderzoeken, daarna zelf in je eigen leven toepassen, en dan pas onderwijzen. Daar moet je er ook niet al te vroeg mee beginnen. Volg maar een leerschool, waarin je eerst mag leren deze dingen zelf in praktijk te brengen. Laten ze eerst door je ziel heen gaan. En sommige dingen die ik onder mijn dertigste heb geschreven, heb ik af en toe wel eens gekromde tenen. Want ik denk, nou, ben ik er niet misschien een beetje al te vlot mee begonnen. Het is wel een wijs dat in de schrift iemand pas met zijn dertigste begon op te treden. In vroege tijden had je wel dominees die na 4 jaar theologische studie met 1,22 al op de preekstoel stonden. Dat is wel een beetje erg jong. Maar goed, er zijn altijd uitzonderingen. Dit is een belangrijk voorbeeld van een echte schriftgeleerde. Dat is natuurlijk zijn eigen verantwoordelijkheid, maar er is ook een andere kant. En dat is deze merkwaardige uitdrukking. Ik heb ze ook bijna allemaal gelezen, of allemaal zelfs. Die we 6 keer vinden in deze 2 hoofdstukken. 3 keer in hoofdstuk 7 en 3 keer in hoofdstuk 8. Dat is de uitdrukking, de hand van God, staat er in vers 6 al, de hand van de Heere zijn God was over hem. En in vers 9 staat er zelfs, de goede hand van zijn God was over hem. In vers 28, aan het einde, ik nu vat de moed daar de hand van de Heere mijn God over mij was. En dan in hoofdstuk 8, vers 18. Toen brachten zij ons daar de goede hand van onze God over ons was, verstandige mannen. Vers 22 aan het einde, de hand van onze God is ten goede over alle die hem zoeken. En tenslotte vers 31 aan het einde, en de hand van onze God was over ons en redde ons uit de macht van vijanden en struikroof. Dit was een man, deze Ezra, die dit geschreven heeft, die een heel bijzonder besef had van de leiding van God in zijn leven. De hand van God. Eigenlijk is dat een mooie oud-testamentische parallel met wat we in het Nieuwe Testament zouden noemen de leiding van de Heilige Geest. Gods hand, Gods beschermende hand, Gods sturende hand, Gods leidende hand. In het Nieuwe Testament is dat de leiding van de Heilige Geest. Dat is een ander element in zijn leven. Hij bestudeerde niet alleen de Bijbel, hij wist ook van de leiding van God in zijn leven. Dit is zo belangrijk. Als ik het wat grof mag zeggen, ik heb het afgelopen zondagochtend in een preek gezegd. Als ik soms niet weet waar ik het over zal hebben, want dat moet je elke zondag dan toch maar weer twee keer weten. Als ik het soms niet weet waar ik het moet over hebben, dan is het een klein kunstje om uit de rijke voorraad die ik in 40 jaar heb opgebouwd, een preek uit de kast te trekken. Die kast zit dan in mijn hoofd. Daar is altijd wel wat te bedenken. Iets wat me bijzonder aangesproken heeft of wat ook. Maar ik voel, dit is het niet. Dit is niet de hand des Heeren. En heel vaak weet ik het dan zaterdagavond nog niet. En ik weet het pas zondagochtend. En het is me nu al 5 keer overkomen. Dat ik het weet doordat de Heere God vlak voordat ik wakker word het mij in de droom schenkt. Meestal ben je dan al zo dat je half aan het wakker worden bent. Psychologen noemen dat lucid dreaming. Je weet dat je wakker, je weet eigenlijk dat je droomt. Zo bewust ben je al. En dan, pas moment is het er ineens. Het is een beetje laat om dan nog veel voor te bereiden. Je kijkt nog eens wat na, maar je neemt het mee. Je weet niet waar het goed voor is. Afgelopen zondag overkwam het mij weer. Ik ga nu vertellen waar het over ging. Het was een heel ernstige boodschap en ik kreeg een mailtje gisteren dat ze tot 12 uur 's avonds bezig waren geweest met allerlei mensen die verslagen waren vanwege de boodschap. Zoveel mensen zeiden, het was precies wat wij nodig hadden. Tot 12 uur 's avonds, bezig met het herstellen van gebroken verhoudingen. En ik weet niet wat. Als ik van tevoren een preek uit de kast had getrokken, was dat niet gebeurd. Maar doordat de Heere God het mij schonk, en ik mag zeggen, doordat de goede hand van God over mij was, ontving ik wat ik zeggen moest. Wat ik nooit zelf had bedacht. Maar de Heere God wist dat de gemeente dat nodig had. Gelukkig weet ik ook niets van zo'n gemeente. Dat is heerlijk. Als ik dat in mijn eigen gemeente zou doen, dan zouden ze denken, oh, hij doet zeker weer daar en daar en daarop. Daar vind ik het heerlijk om in andere gemeenten te preken waar ik niks weet. En dat was hier dus ook zo. Het is één ding om de schrift te onderzoeken. En die te volbrengen en dan erover te preken. Maar daarmee is nog niet gezegd, wat moet je waar preken? Ezra was een man, mens die in deze 2 hoofdstukken 6 maal dat neerschrijft. Gods hand was over ons. Dat is de leiding van de Heilige Geest in je leven. En ik zeg niet dat anderen dat zo moeten doen. Er zijn ook predikers die in paniek zouden raken als op zondagochtend tegen de tijd van het wakker worden pas zouden ervaren waar ze over moesten spreken. Dat kan zo zijn. Ik geef geen regel. Ik zeg niet dat u dat ook zo moet doen. Of dat u het alleen maar in de droom geopenbaard mag krijgen. En heel vaak weet ik het wel van tevoren, wel nooit zo erg veel lang van tevoren. Dus iedereen is ook weer anders. Met ieder gaat God ook weer een goede weg. Als je maar zeker weet dat het een profetisch woord is. Dit is wat ik hier vandaag moet zeggen. Dat is belangrijk. Gods leiding, Gods sturing, Gods hand was over ons. Het mooie is dat Gods hand in alle dingen is. In de spreuken lezen we, God neigt de harten van de koningen als waterbeken. En dat geldt ook voor koning Kores, of Cyrus, staat er in de NBV. Dat is eigenlijk een verbastering van het Griekse kuros, zoals die heet. En dat zijn allemaal weer verbasteringen van hoe het in Perzisch uitgesproken moet worden. Dat is zo ingewikkeld dat ik dat niet kan onthouden. Maar God bewerkte die koning dat hij op het juiste moment, toen de 70 jaren voorbij waren, Israël de toestemming gaf terug te keren. En dit is zijn zoveelste opvolger. Hij heet hier in het boek Ezra Artaxasta. De Grieken noemen hem Artaxerxes, maar de Perzische naam was weer veel, veel ingewikkelder. Hij is Artaxerxes de eerste, bijgenaamd Longimanus, de man met de lange hand betekent dat. Om hem te onderscheiden van al die andere Artaxerxussen. Dit is ook de man die we tegen zullen komen in het boek Nehemia, want Nehemia kwam 13 jaar later. Dus dat is niet zoveel. Daarom lezen we in het boek Nehemia ook weer over Ezra, die was er toen ook nog steeds bij. Deze koning schrijft een lange brief en hij doet dat in het Aramees. Dat is maar een kleinigheid, maar u weet, niet het hele Oude Testament is in het Hebreeuws geschreven. Een groot deel van het boek Daniël is in het Aramees geschreven. Dat is een taal die lijkt op Hebreeuws zoals Fries op Nederlands lijkt. Met een heel veel moeite kun je als Fries wel een beetje Nederlands begrijpen. Dat blijkt, anders zaten jullie niet. Of laat ik eerlijk zeggen, als Nederlander kun je wel met veel moeite een klein beetje Fries begrijpen. Dat is misschien wat realistischer. En zo is dat met Aramees ook. Als je Hebreeuws kent, is dat wel enigszins te volgen. Maar je kunt zien dat het verwante talen zijn. Maar ze verschillen toch ook wel behoorlijk van elkaar. Nou, hier heb je zo'n klein stukje Aramees. Die brief, Aramees was toen zo'n beetje wat het Engels nou is. Een soort internationale, zeker een ambtenarentaal. Deze brief van vers 12 tot 26 is in het Aramees. En dan in vers 27 gaat het weer in het Hebreeuws verder. En daarin geeft Artaxasta instructies. En hij doet dat zo nauwkeurig, dat je kan afvragen hoe dit het allemaal geweten heeft. Maar misschien heeft een Joodse ambtenaar, misschien wel Ezra zelf, hem geholpen. Artaxasta zei, jongen, ga jij je gang maar, als jij daar naartoe wil, prima. Zeg maar, wat wil je allemaal hebben? En misschien heeft hij wel gezegd, nou dat en dat en dat en dat. En dat is allemaal in die brief terechtgekomen. En waar die toestemming voor geeft, is die hoeveelheid goud en zilver, die belastingen die gegeven moeten worden om die dienst in de tempel mogelijk te maken. En vooral ook, elke keer lees je hier over die wet van God. In vers 12, de wet van de God des hemels. In vers 14 over die wet van de volgens de wet van uw God. In vers 21, de wet van de God des hemels. Vers 23 en vers 25, vers 26. Daarin ziet u, heel centraal staat die Torah. Die Torah. Nou is er nog iets wat daarbij staat. Dan moet ik ook nog even vertellen, misschien heb ik het al eerder genoemd. Dat is die uitdrukking de God des hemels. Die hoor je eigenlijk pas na de ballingschap. Waarom is dat? Vanaf het jaar 586 of iets eerder, een paar jaar eerder, toen was de wolkolom weggeweken uit de tempel van Salomo. Vlak voordat die tempel verwoest werd door de Babyloniërs, was de wolkolom uit die tempel opgestegen. God trok zich terug uit die tempel. Dat vind je uitvoerig beschreven in Ezechiël 9 tot 11. God trekt zich terug voordat die tempel verwoest gaat worden. God laat zich daardoor niet overvallen. Hij weet wat er gaat gebeuren. Dat is natuurlijk een heel ernstige zaak geweest. En vanaf dat moment, als God zich als het ware heeft teruggetrokken in de hemel, ontvangt hij die naam God des hemels. Zo noemt Daniël hem in het boek dat hij geschreven heeft. Zo noemen Ezra en Nehemia hem. De koning noemt hem zo. En dat is heel typisch. Voor die tijd hoor je die naam bijna nooit. Tuurlijk, God is altijd de God van de hemel geweest. Zelfs Salomo zei al bij de inwijding van de tempel, ach, die tempel kan u niet bevatten. Zelfs de hemel der hemelen kan u niet bevatten. Maar als naam van God wordt het echt een naam van na die verwoesting van de tempel. God heeft zich teruggetrokken van deze aarde. Ik heb u al gezegd, in die nieuwe tempel lezen we ook nooit dat de heerlijkheid van God daarin teruggekeerd is. Eigenlijk zegt Haggai, weet je wanneer die heerlijkheid zal komen als de Messias komt? Dan pas zal de heerlijkheid van God in de persoon van de Messias weer in die tempel zijn. Toen de Heer Jezus als 12-jarig jongen in de tempel kwam, was dat de allereerste keer sinds 586 voor Christus dat de heerlijkheid van God in die tempel was. En geen van die schriftgeleerden heeft dat beseft. Ze beseften dat ze een hoogbegaafde jongen voor zich hadden. Maar niet dat in hem de Shechina, de wolkolom van God was. De heerlijkheid van God. Dat is heel bijzonder. God is de God des hemels. En Artaxaste heeft een bijzondere belangstelling voor de Tora van die God. Nogmaals, het woord wet klinkt zo wettisch. Dat is het onderwijs van de God. Je zou zeggen, wat heeft die man daar zelf voor belang bij? Maar dat doet er niet toe. God had zijn hart bewerkt. De hand van God was ook over deze koning. Dat is precies wat we gelezen hebben, vers 27, wat Ezra daar uitspreekt. Geprezen zij de Heere, de God onze vaderen, die de koning zulks in het hart gegeven heeft, om het huis van de Heere, die in Jeruzalem woont, luisterrijk te maken. Dit is van de Heere God. Nou, dit is voor hem een geweldige bemoediging. En dan zegt hij in vers, aan het eind van vers 28, ik nu vatte moed, daar de hand van de Heere mijn God over mij was. En dan verzamelt hij al de mensen met hun familiehoofden die mee willen gaan. Dat zijn er al gauw heel wat. Het zijn er een kleine 1500 mannen. Plus nog eens de vrouwen. En een hele schare kinderen. En uiteindelijk komen er nog wat priesters bij. Er komen levieten bij. Er komen ook tempeldienaren bij. Dat zijn er alleen al 220. Zodat er uiteindelijk ongeveer 1700 reisgenoten zijn aan mannen. Plus de vrouwen en de kinderen. Misschien wel alles bij elkaar een kleine 10.000 mensen. Dus het is geen kleinigheid, dit is geen klein gezelschap. 10.000 mensen die op willen trekken uit Babel. Ze hebben er 4 maanden over gedaan. Je kunt uitrekenen, dat is 15, 16 kilometer per dag. Nou, dat is met zo'n groot gezelschap, met kinderen en alles en vee, behoorlijk snel. Hoe kwam dat? Omdat de goede hand van hun God over hen was. Een uittocht uit Babel, dat betekent, je gaat niet dwars door de woestijn, dat betekent dat ze ongeveer de route volgden van vader Abraham, uit Ur der Chaldeeën, door die vruchtbare rivierdalen, en dan vanuit het noorden daal je dan neer, wat tegenwoordig Libanon is, dan kom je dan in het beloofde land terecht. En dan gebeurt er iets heel moois. Ze hebben priesters, ze hebben levieten nodig, ze hebben geld nodig voor de offers, hebben we gezien. Ze hebben gebruiksvoorwerp nodig. En al die rijkdommen krijgen ze ermee. Dus het was een groep die kwetsbaar was met al die kindertjes en al dat vee. En die ook heel veel rijkdommen bevatten. Ideaal. Een paar honderd ruiters te paard, boeven, struikrovers zou hen daarvan kunnen beroven. Het was een enorme onderneming. Een waagstuk in die tijd. Om met zoveel mensen, met zoveel goud en zilver bij zich. Met zoveel dieren die later als offerdieren gebruikt zouden worden. Met zoveel kinderen, met zoveel vrouwen op weg te gaan. Dat was heel wat. En dan zie je dat ze in vers 21, voordat ze echt het land Babel verlaten, een vasten uitroepen. Laat ik het niet vergeten, het aantal levieten was nog niet eens zo groot. Er moest nog een speciale oproep gedaan worden uit al die mensen die daar achterbleven in Babel, om nog een stel levieten uit hen te recruteren, want die waren nu juist erg belangrijk. En die krijgen ze gelukkig ook, en er staat in vers 18 gelukkig, dat dat verstandige mannen waren uit de zonen van Levi, die met hen zouden opgaan. Maar goed, dan in vers 21. Dit is zo mooi. Toen riep ik daar bij de rivier Ahava een vasten uit, om ons te verootmoedigen voor onze God. Verootmoedigen is een boeiend woord. Het kan betekenen dat je je schaamt voor God en je zonde beleidt als je zonde gedaan hebt. Verootmoedigen vanuit het besef van zonden. Dat vind je heel dikwijls in de Bijbel. Maar er is ook wat anders, een andere vorm van verootmoediging. Dat is wanneer er niet speciaal sprake is van grove zonden die je moet beleiden. Hier is helemaal geen sprake van zonden die beleden moeten worden. Daaruit blijkt niets. Hier is gewoon een groep mensen die sterk gemotiveerd is om alles achter zich te laten wat ze aan bestaan opgebouwd hadden in Babel. En te gaan naar het land van God. En daar een nieuw bestaan op te bouwen. Verontmoedigen is hier wat anders. Niet beleiden van zonden, maar wel je klein maken voor God. Vanuit het besef van je eigen nietigheid en kwetsbaarheid. En vanuit het verlangen naar de beschermende hand van God over je. Dat is ook verootmoediging. Verootmoediging in de zin van je klein en nietig weten voor God. Je sterk afhankelijk weten van Hem. Zonder zijn leiding zal het niets kunnen worden. En wat ze daar deden was van hem een rechte weg, staat er letterlijk. Een voorspoedige tocht af te smeken voor ons, onze kinderen en al onze haven. Nou zou je kunnen denken, met zo'n grote groep mensen en met zo'n gewillige koning, zou het toch heel gewoon zijn geweest om aan die koning te vragen, kun je ons niet een vrijgeleide geven? Een koning die zo gewillig was en al zoveel had meegegeven, zo goed voor ze gezorgd had, die zou graag bereid zijn geweest om zowel een aantal ruiters ter beschikking te stellen om hen onderweg te beschermen. Misschien wel een hele legerafdeling. En Ezra zal die gedachte gehad hebben. En hij schaamde zich, zegt hij in vers 22, om dat aan God te vragen. Dat is heel bijzonder. Bijzonder omdat ik niet zou willen zeggen dat dat nooit eens zou kunnen. Wij zijn dankbaar dat we in een land leven waar politie is, waar je een beroep op kan doen. Als hier vanavond ineens mensen binnen zouden vallen die hier een hoop stampij maakt of zelfs zouden beginnen te schieten, dan zou je hopen dat iemand snel met zo'n mobieltje in het hoekje 112 zou bellen om de politie te waarschuwen. En je zou geweldig vinden als die je op zaken kwamen stellen. Zou dat een daad van ongeloof zijn? Nee, dat zou ik niet willen zeggen. Dan zie je ook uit dat je in de Bijbel voorzichtig moet zijn om uit dingen die bepaalde mensen onder bepaalde omstandigheden gedaan hebben, regels af te leiden. Van zie je dan wel, hieruit blijkt dat wij geen bescherming mogen vragen van de overheid. Nou, dat blijkt hier niet uit. Er wordt hier geen norm gegeven, geen wet uitgevaren. Er wordt hier niet gezegd, zo moet je dat doen. Wat gezegd was dat hier een man was die voor zichzelf wist dat hij dat niet moest doen. Dat is een enorm verschil. Als iemand een heel nauw geweten heeft en heel precies leeft, mag je nooit zeggen dat hij wettisch is. Wettisch ben je pas als je de strenge regels die je voor jezelf in aanmerking neemt, gaat opleggen aan anderen. Dat is een enorm verschil. Wettische mensen kunnen zelfs in het extreme voorbeeld wat de Heer Jezus noemt bij die wetgeleerden, mensen zijn die zelf die strenge regels niet eens handhaven, maar ze wel bij anderen afdwingen. Jullie raken die zware lasten zelf met geen vinger aan, maar jullie leggen ze wel op de schouders van anderen, zegt de Heer Jezus. Nou, dat is helemaal extreem. Maar mensen die het nauw voor zichzelf nemen en dat anderen ook willen opleggen, die zijn wettisch. Maar mensen die het nauw voor zichzelf nemen, maar een ander zijn eigen persoonlijke vrijheid gunnen voor Christus, die kun je nooit wettisch nemen. Die mensen hebben een nauw geweten, ze menen dat ze het zo moeten doen. En zo is het met Ezra ook. Hij vertelt niet hoe wij het moeten doen. Maar hij laat ons wel zien dat er gelovige mensen zijn die onder bepaalde omstandigheden gebruik hadden kunnen maken van een bepaalde vorm van bescherming en zeggen, nee, dat willen we niet. Wij willen in deze geestelijke zaak afhankelijk zijn alleen van de Heere God. En dan staat er, de hand van onze God is ten goede, hadden ze tegen de koning gezegd. Het was een getuigenis. Dus het is wel ter sprake geweest. Misschien heeft de koning het zelfs wel aangeboden. En dan zeggen ze, nee, God zal ons beschermen. Het was ook een geloofsgetuigenis. De hand van onze God is ten goede over alle die hem zoeken. Maar zijn macht en zijn toren zijn tegen alle die hem verlaten. Dat is ook een waarschuwing tegen mogelijke boeven en struikrovers en vijandelijke legers. Dus vasten wij en smeekten onze God hierover en hij liet zich door ons verbidden. Dat is een van de mooiste woorden in onze Nederlandse taal. Ik weet niet of jullie ook een Fries woord daarvoor hebben. Maar verbidden, dat heb je in een heleboel talen niet. Die moeten dat omschrijven. Wat is verbidden? Verbidden betekent dat God, ik zeg het heel menselijk, door middel van het gebed overgehaald wordt iets te doen, wat hij anders misschien niet gedaan zou hebben. Ik meen dat je het 8 keer vindt, als ik me niet vergis, in het Oude Testament, dat woord. Een heel treffend voorbeeld is bij Mozes. De Heere zegt, ga opzij, ik ga dat volk verdelgen. Dat was na de zonde met het gouden kalf. En dan smeekt Mozes voor dat volk en hij gebruikt heel sterke argumenten. En dan staat er en de Heere liet zich verbidden. Dat wil zeggen, de Heere liet zich door dat gebed van Mozes overhalen om iets anders te doen dan hij eerst had gezegd. Nou, dit is natuurlijk theologisch iets om je tanden in te zetten. Als je een reformatorische achtergrond hebt, dan herinner je je misschien wel die twist tussen Gomarus en Arminius. Waarbij Arminius sprak over de vrije wil van de mens. De meeste evangelische mensen zijn ook Arminianen, al kennen ze dat woord helemaal niet. Maar die geloven ook, een mens heeft een vrije wil. Hij kan kiezen voor God en hij kan kiezen tegen God. Maar Gomarus vond dat een verschrikkelijke inperking van Gods vrijheid. God is absoluut soeverein. Hij bepaalt wat er gebeurt. En als God besloten heeft dat jij behouden wordt, dan word je behouden. En als God besloten heeft dat jij verworpen wordt, dan word je verworpen. Dat was een ijzeren consequentie. En de mens heeft daarbij niks in te brengen. Bij zo'n houding, dat alles al bij God vast ligt, wordt het gebed iets dat nauwelijks nog enige waarde heeft. Mensen bidden dan ook vaak redelijk plichtmatig. Steeds voordat je ziek bent en je hebt het idee, nou ja, of ik beter word, dat is Gods wil. En als die wil dat ik beter word, word ik toch wel beter. En als hij niet wil dat ik beter word, word ik toch niet beter. Nou, waarom zou je er dan nog voor bidden? Nou, je kunt wel voor bidden, dat moet, staat in de Bijbel. Waarom weten we ook niet, want als God dat wil, dan doet hij het toch wel. En als God het niet wil, doet hij het toch niet. Maar het idee van een bid stond, het idee dat je er een hele nacht voor bidt, ja, dat is de Heere verzoeken. Ga je dammen. Dat komt als je uitgaat van het idee dat bij God alles al vast ligt, dan is er ook niet zoveel noodzaak tot gebed. Maar als je gelooft dat God door het gebed, ik zeg het weer heel menselijk, overgehaald kan worden om iets anders te doen dan die aanvankelijk van plan bleek te zijn, dan ga je bidden. En er zijn vele voorbeelden in de Bijbel dat God op grond van gebed handelt. En dit woord verbidden is wel heel bijzonder. Want dit woord laat zien God. We weten nog niet wat God wil, of hij wil zelfs wat anders dan wat wij willen. Maar al door gebed en smeking laat God zich verbidden. Dat wil zeggen, hij laat zich overhalen om te doen wat wij graag willen. Dan kun je natuurlijk zeggen, ja, maar dat doet hij alleen als hij weet dat het goed is voor ons. Prima, daar val ik niet over. Maar waar het om gaat is, dat God zich wel degelijk, dat is zijn eigen vrijheid. De Godsvrijheid is helemaal niet in het geding. Het is Gods vrijheid dat hij zich zo afhankelijk maakt van het gebed van mensen. De Jezus heeft daar een gelijkenis over verteld. In Lucas 18. De gelijkenis van onrechtvaardige rechter. Die houdt maar aan, die weduwe daar, bij die onrechtvaardige rechter. Ze blijft maar op datzelfde woord te gebruiken, ze blijft maar drammen bij die man. Ten slotte zegt hij, laat ik het maar doen, anders komt ze me nog in het gezicht slaan. Nou, als zo'n rechter al zo reageert, hoe denk je dan dat God zal reageren? Als zijn rechtvaardigen dag en nacht tot hem roepen. Dan laat hij zich verbidden. Het voert al veel te ver om daar voorbeelden van te geven, maar als u dat in het Nieuwe, vooral in het Oude Testament gaat opzoeken, dan zie je daar vele voorbeelden van. En denk erom, laat u niet wijsmaken dat dat maar een wijze van spreken is, want in werkelijkheid verandert God natuurlijk niet van mening. Dan zeg ik, hoe weet je dat? Moeten we dan al die teksten wegschrappen uit de Bijbel of terugbrengen tot bij wijze van spreken? Waarom? Dit is even waar als dat de schrift zegt dat bij God geen verandering is, nog schaduw van omkering. God zegt tegen Mozes, ik ga dat volk verdelgen. Maar hij doet het niet, als Mozes gebeden heeft. God liet zich verbidden. In het boek Richteren lezen we ergens, Richteren 10 meen ik, dat het volk zo tot de Heere smeekt, dat er in de NBG-vertaling staat, toen kon hij hun ellende niet langer aanzien. En hij verhoorde hun gebed. God is absoluut soeverein. Maar God kiest er soms voor zich afhankelijk te maken van onze gebeden. Hij vertelt aan Abraham dat hij Sodom gaat verwoesten. Waarom vertelt hij dat aan Abraham? God heeft altijd een groot verlangen naar voorbidders. Mag ik het heel menselijk zeggen, God hoopt dat Abraham voor Sodom zal gaan smeken. En dat doet hij ook. En God verhoort dat gebed. Hij zegt, nou goed, dan zal ik het niet doen als er uiteindelijk maar 10 rechtvaardigen in Sodom blijken te zijn. God laat zich verbidden. En in Ezekiel 22 lezen we dat de Heere zegt, ik moet het land wel verwoesten, want er is niemand die voor dat land nog in de bres springt. Als er voorbidders waren geweest, zou ik het niet gedaan hebben. Maar ik moet wel. Want er is niemand die het nog voor dat volk opneemt. Er zijn geen bidders. Als je dat soort dingen, die lijnen in de Bijbel gaat volgen, dan ga je de waarde van het gebed zien. Dan begrijp je waarom mensen genezen op het gebed. Dat is niet omdat God toch al besloten had om dit te doen of om dat te doen. Maar dan begrijp je dat dat is omdat het gebed, zoals het in Jacobus 5 staat, ik kan niet mooier zeggen dan het daar staat. Het krachtige gebed van een rechtvaardige vermag veel. Dat is een groot woord. Hier heb je een van die schitterende voorbeelden. Hier wordt gebeden, hier wordt gevast. En de Heere liet zich verbidden. Nou, ik wil niet veel zeggen over vers 24 tot 28. Daar worden regelingen getroffen voor het goud en het zilver van de tempel. Er wordt uiterste zorgvuldigheid betracht. Ik denk dat in christelijke kringen wel eens veel te goed van vertrouwen zijn om mensen te belasten met grote sommen geld dat niet gecontroleerd wordt. Vertrouwen is goed. Maar we moeten elkaar ook helpen. Het is geen blijk van wantrouwen als we elkaar controleren. Want de verzoeking is er voor ons allemaal. Op het moment dat iemand die financiën beheert in de gemeente, en er wordt controle gevraagd, zegt, maar hoezo, vertrouwen jullie mij dan niet? Zo'n man is ongeschikt voor zijn werk. Het feit dat hij dat zegt, maakt hem al ongeschikt. Want dat betekent dat hij als het ware zegt tegen hem, ik wil het helemaal alleen doen, ik wil geen controle. Dat is al verdacht. Als die helemaal kosher is, dan zal die zeggen, graag. Want iedereen kan fouten maken. En misschien denkt hij met zijn hart ook wel, dit bewaart mij voor elke vorm van verzoeking. Alsjeblieft, controleer wat ik gedaan heb. Of het klopt. En niet alleen maar met een uiteindelijke winst- en verliesrekening. Controleer mijn boeken. Wat we hier zien, deze zorgvuldige opsomming van exact zoveel goud, zoveel zilver. En het toevertrouwen aan bekwame mannen, die dat ook kunnen beheren. Bekwame mannen. 1 Korinthe 16 spreekt daarover, over die grote collecte die Paulus zou houden in Macedonië, in Achaïe, Klein-Azië. Dat moest toevertrouwd worden aan vertrouwde, aan beproefde mannen. Omdat iemand toevallig bij een bank werkt, is hij nog niet beproefd. Hij moet beproefd worden in geestelijk opzicht, in moreel opzicht. Waren wij maar zo zorgvuldig als Paulus het daar was en Ezra dat hier was. Goed, tenslotte komt hij dan aan in Jeruzalem. De hand van onze God was over ons en redde ons uit de macht van vijanden en struikrovers. En dan komen ze in Jeruzalem aan. En ze kijken daar 3 dagen rond. Nou, je zou zeggen, als hij een oog als Nehemia had gehad, dan zou hij onmiddellijk geschreven hebben over de verschrikkelijke puinhopen die hij daar aantrof. Dat gebeurt 13 jaar later als Nehemia komt. Maar Nehemia had weer een andere roeping. Nehemia keek met andere ogen. Hij was stadhouder, hij was bestuurder. Hij was iemand die het wel en wee van het volk in gewoon praktisch opzicht ter harte ging. Hij keek naar die stad Jeruzalem en hij dacht, er zijn helemaal geen muren. Wie bekommert zich om die stad? Die is zo open, die kan zo aangevallen worden. Elke dienstknecht kijkt weer met andere ogen. Niemand kan alles overzien. Je kijkt met een ogen die horen bij de roeping, bij de bediening die God je heeft gegeven. En Ezra komt met deze ogen. Hij kijkt naar, hoe is het in de tempel? En hoe is het met het onderwijs van Gods wet in het volk gesteld? Dat is zijn taak. Elke bediening is gericht op die facetten, op die noden onder het volk van God, die jij met jouw bediening kunt proberen te lenigen. Dat even terzijde, maar dan komt hij daar aan en dan zien wij daar tenslotte iets wat we ook vonden in hoofdstuk 6. Alles wordt nog weer gecontroleerd, het goud en het zilver, het wordt allemaal keurig opgetekend. Vers 34 staat het nog weer eens een keer. Ga zorgvuldig om met geld. En dan, in diezelfde tijd, vers 35, brachten de ballingen die uit de gevangenschap waren gekomen, dat is dus uit de ballingschap, brandoffers aan de God van Israël. 12 stieren voor geheel Israël. Weet u nog dat we dat ook in hoofdstuk 6 tegenkwamen, vers 17b... Verder 12 geitenbokken tot een zondoffer voor geheel Israël. En ik heb u gezegd wat ik u nu weer ga zeggen. Hier zie je dat opnieuw. Zoveel tientallen jaren later. Je zou kunnen zeggen bij jezelf, nou ja, och, het is al duidelijk dat er verreweg de grootste massa van Israël niet terug wil komen. Die zitten daar goed in Babel. Sommigen hebben daar gezeten tot voor kort. De laatste Joden zijn pas uit Irak vertrokken. Nou, dat is nog niet eens zo lang geleden. Irak, dat is het Babel van toen, ongeveer. Zo lang zaten ze daar, tot voor kort. Ja, niet dezelfde, hun verre nakomelingen dan, hè, dat begrijpt u wel. Je zou kunnen zeggen, och, laat die anderen maar gaan. Toen de afscheiding in de 19e eeuw plaatsvond, toen een heleboel gereformeerde mensen uit de hervormde kerk vertrokken, toen waren al die gemeenten eigenlijk in ballingschap. Het waren gemeenten onder het kruis, noemden ze zich ook. Dat is niet het kruis van Christus, maar dat betekent gemeente in de vervolging, in de ballingschap. Met een groot verlangen om weer terug te keren naar de hervormde kerk als God daar een keer ten goede teweeg zou brengen. En toen de eerste gemeenten erkenning van de overheid aanvroegen en daarmee eigenlijk te kennen gaven, wij willen een eigen kerkverband vormen, dan betekende dat, we hebben de terugkeer naar die hervormde kerk al lang opgegeven. Sommige gemeenten in Nederland, die komen al 170 jaar bij elkaar, nog steeds als dolerende gemeenten, die nog steeds de hoop hebben dat God de hervormde kerk zal bekeren en dat ze dan daarna terug kunnen gaan. De meesten hebben die hoop al lang opgegeven. Waarom vertel ik u dat? Omdat het blijkbaar heel moeilijk is zodanig te leven dat wij het hele volk van God in het oog houden. Dat kun je begrijpen. Ik weet niet hoeveel gemeenten er in Heerenveen zijn. Ik bedoel, hoeveel denominaties. Het zal toch wel aardig wat zijn, neem ik aan. En je hebt al gauw genoegen genomen met het feit dat je hier allerlei soorten reformatorisch hebt. Ik ga me niet pogen op te sommen welke ik gok dat er in Heerenveen zijn. En allerlei soorten evangelies, die zij ook wel in alle maten en soorten hebben. De een wat charismatischer en de andere wat minder charismatisch. En alles wat ertussenin zit, de een wat evangelischer. En noem maar op. En al gauw kan je in een situatie komen dat je denkt, wij hebben het met onze gemeente wel aardig met elkaar. En die anderen, mijn zegen hebben ze, zeggen ze dan, hoewel ze hun nog nooit gezegend hebben. Dus het slaat helemaal nergens op. Ze zeggen, mijn zegen hebben ze helemaal niet. Maar goed, dat is zomaar een uitdrukking. Laat ze hun gang maar gaan. En dan komt eigenlijk ergens in je hartje de geest van het sectarisme op. Wat volgens Galaten 5, vers 19 tot 20, 21, tot de werken van het vlees behoort. Je hebt er genoegen meegenomen dat Gods gemeente, de Heerenveen, sterk verdeeld is. Maar wij hebben het met elkaar goed hier. En wat zullen we ons daar verder druk over maken? Wij kunnen het ook niet veranderen. Met deze mensen in Israël. En hoeveel zullen het er geweest zijn? Oorspronkelijk 42.000. Het zal intussen misschien een beetje zich vermenigvuldigd hebben. Dan komen er nog weer eens 10.000 bij. Maar waren het er 100.000 in het hele land? En honderdduizenden bleven in Babel. Woonden ook nog eens fysiek heel ver weg. Maar als het erop aankomt, als er offers gebracht moeten worden in de tempel, dan zeggen ze, deze tempel is de tempel van het hele volk van God. Ook al zijn de meesten zo ver weg. Geen sectarisme. Nee, dit stukje volk is maar een deel van het grote geheel. Altijd houden ze in het oog. Je vindt het later ook bij Nehemia. Dat hele volk van God. En dan mag je eigenlijk ook in Heerenveen geen genoegen meenemen om daar anders over te denken. Er is maar één gemeente Gods die de Heerenveen is. Vervelend is dat hij een heleboel adressen heeft. Maar er is maar één gemeente God. Als je het dus op de keper beschouwt, dan zou je het lef moeten hebben niet om te zeggen, ik hoor bij die en die gemeente, dat is dan deze waar we nu zijn. Maar ik hoor bij de gemeente Gods die de Heerenveen is, want dat is de enige gemeente die God kent. Hij trekt een streep dwars door de Heerenveen en hij zegt, dat zijn de mensen die mij toebehoren en dat zijn de mensen die mij niet of nog niet toebehoren. Dat is de streep. En hoewel het natuurlijk in de praktijk noodzakelijk is om ons van de anderen te onderscheiden en te zeggen, wij zijn dan die en die gemeente binnen het grote geheel. Maar in je hart neem je daar nooit genoegen mee. In je hart zie je alleen maar die hele gemeente van God. Als je hier avondmaal viert, dan doe je dat in heel bewuste overweging dat je verbonden bent met alle andere gelovigen in deze plaats. En uiteindelijk ook wereldwijd, maar laat het maar even plaatselijk houden. Als God een brief zou schrijven vandaag, of Paulus via God, namens God, aan de gemeente Gods die de Heerenveen is, kan niemand die brief claimen. Er is niet een soort gemeente die de meest ware gemeente is. Sorry, jullie zijn misschien wel heel diep gekwetst, maar jullie zijn trouwens ook uit een allerlei verschillende gemeenten hier. Dus wees maar blij dat ik er een eentje aanwijs. Maar ik durf te verzekeren, hoewel ik ze geen van allen ken, dat er geen één de ware is. Ze hebben allemaal hun eigen beperktheden en allemaal hun eigen tekortkomingen. Als de Heer Jezus hier zou komen aanstaande zondag, dan zou iedereen dol nieuwsgierig zijn naar welke gemeente hij zou gaan. Maar ik denk dat hij het anders zou doen. Dat hij naar een of ander weiland zou gaan, net even buiten Heerenveen. En dat al degenen wie er hard naar hem uitgaat, uit al die gemeenten, naar hem zouden toegaan. Merk je dat niet mooi? En hoe zouden ze dan daar bij hem zijn? als wat? Als de gemeente Gods die te Heerenveen is. En verder niks. Denk erom. Hoe gewoon en hoe praktisch en noodzakelijk het ook is. Om je te identificeren als mensen van een bepaalde geloofsgemeenschap. Dat is niet te vermijden. Je moet je van elkaar onderscheiden. Maar dit is waar het om gaat. Dit is waar het om gaat. Hou altijd het gehele volk van God in het oog. Vier altijd in je hart avondmaal met alle gelovigen in deze plaats. Heb het ganse volk van God altijd op het oog. En altijd is je verbondenheid als leden van het lichaam met elkaar belangrijker dan je verbondenheid met de gelovigen van een bepaalde plaats. Van een bepaalde plaatselijke gemeente bedoel ik. Het is belangrijker dat je een lid bent van het lichaam van Christus zoals het zich manifesteert in Heerenveen, dan dat je daaronder ook nog eens lid bent van deze of gene gemeente. Zo hou je het in je hart zuiver. Zo blijf je oog houden en leid je ook aan de verdeeldheid, maar blijf je ook oog houden voor dat ene grote geheel. Dat is de gemeente Gods die te Heerenveen is. Er is er geen eentje die daar het dichtstbij komt. Er is er geen een die de meest ware en de meest betrouwbare is. Ze zijn allemaal maar heel gebrekkig. Ze kunnen allemaal van elkaar leren. Ze hebben allemaal fouten. Soms weer heel verschillende fouten. En God kijkt eroverheen. En hij ziet dwars door al die grenzen heen die ene gemeente. Dat is de les die we hier leren. Deze mensen namen we net niet minder genoeg. Ook al waren de meesten afwezig. Er was toch maar één volk van God. Ze zeiden niet, ah, maar wij zijn het ware clubje, want wij zijn teruggekeerd. Die anderen zitten nog in Babel. Er was maar één volk van God, waar ze ook zaten. En hoewel je zou kunnen zeggen, het was beter om in Israël te zitten dan daar in Babel te blijven, dat kan waar wezen. Maar dat verandert niks aan het feit dat ook daar in Babel waren kinderen van God waren, waren leden van het volk van Israël. Hou dat altijd in de gaten. En dat is de afsluiting, dat is een mooie afsluiting van deze twee hoofdstukken. Laat in je hart geen sectarisme opkomen, want er is maar één volk van God. Hij zegene zijn woord.